Goedemiddag, dames en heren. Welkom, 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 welkom bij het grote geopolitieke verkiezingsdebat 2025 en eveneens de 100ste podcast van Geopolitiek Nu. Dank voor dit overweldigende applaus. We gaan starten met een korte terugblik op 3 jaar lang Geopolitiek Nu. En eigenlijk zou je kunnen stellen dat de podcast Geopolitiek Nu uit exact dezelfde ergernis is voortgekomen als dit verkiezingsdebat. Namelijk dat het in Nederland te weinig gaat over geopolitiek. Dat hebben we in deze verkiezingscampagne ook terug zien komen. En als het dan wel over geopolitiek gaat, vonden Rajiv Lakshmi-Persaad en ik al 3 jaar geleden, was het zo dat het vaak toch wel tekortschietende analyses waren. Te simpel. Landen en ook ontwikkelingen werden afgeschilderd als unitaire actoren. En wij dachten vanuit die ergernis, laten we daar wat aan doen. Laten we daarmee aan de slag gaan. En zo is Geopolitiek Nu geboren. En wij hebben altijd gepoogd sindsdien om mensen afscheid te laten nemen van hun ongeïnformeerde zelf. Hoe deden wij dat? Door regimebelang uit te leggen versus landsbelang. Dieper in te gaan op de onderstromen van samenlevingen ten opzichte van de bovenstromen. En altijd een heel helder en specifiek handelingsperspectief voor Nederland te schetsen. Natuurlijk is het ook gepaard gegaan met bepaalde fouten. Namelijk moet je ambassadeurs die nog in dienst zijn uitnodigen in de podcast. Je hebt fantastische gesprekken met hen als zij achter de schermen met je spreken. Maar zodra de camera's en de microfoons gaan draaien, heb je in één keer de meest, hoe zou ik het zeggen, saaie podcast ooit te pakken. Dus dat is een belangrijke les voor ons geweest. Verder hebben wij inmiddels meer dan 4.500 minuten opgenomen. En als je dat bij elkaar optelt, zit je meer aan 3 dagen afspeeltijd van Rajiv Lakshmi-Persaad, mijzelf en de talloze gastsprekers die op bezoek zijn gekomen te pakken. Inmiddels hebben wij ruim meer, dat is al van een half jaar geleden, 2000 abonnees. Dat zijn er inmiddels een heel stukje meer. Hopelijk na vandaag nog een heel stuk meer. En je zou kunnen zeggen dat wij zo langzamerhand wereldwijde impact hebben. Wij zijn in vrijwel elk land in de wereld beluisterd. In sommige landen op meer dan ander, dat kun je je voorstellen. Op 4 landen na. En die 4 landen leggen dan misschien ook wel de fragmenterende wereldorde bloot. Sta zelf maar even stil bij welke 4 landen wij nog niet beluisterd zijn. Uitstekend. Noord-Korea. Welke nog meer? Vaticaanstad. Nee, de paus is een trouwe luisteraar. Altijd lang. Daarnaast. Wie nog meer? Nee, Belarus niet. Nee. China hoorde ik hier rechts van mij. Uitstekend. Wat is de derde? Iran hoorde ik. Uitstekend. Iran-specialisten daar, uiteraard. En natuurlijk het 4e land is Rusland. Dat is ook niet vreemd, gezien de doodsangst die deze regimes hebben om hun macht te verliezen. En dat gaat natuurlijk gebeuren als je naar de Geopolitiek Nu podcast beluistert. En vooral de afleveringen beluistert, waaronder meer de doodsangst van het Noord-Koreaanse regime Remco Breuker, een van onze analisten, beluistert. Natuurlijk ook is Damon Goris, onze Iran-expert, hier met de hand omhoog, de doodsangst van het Ayatollah-regime. Kasper Witz, die daar staat, is natuurlijk de dood van de CCP. En in Rusland zijn we allemaal de doodsangst. Moet ik nog 4 analisten benoemen? Dat is mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi-Persaad, India-specialist. Je kan het bijna aan hem afzien. Natuurlijk Brecht Weerheim, onze defensie-analyst. Helaas niet aanwezig, tot mijn grote spijt. Jelle van der Wal, Latijns-Amerika-expert. En natuurlijk ikzelf, Michel Don Michaloliakos, voor Europa. En inmiddels gaan wij ook opschalen. Want we zijn niet alleen maar meer de Geopolitiek Nu podcast, maar ook Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Waar heel snel, en ik ga het zo even in het Engels zeggen, 5 stagiaires bij ons actief gaan worden. Onder meer de 2 dames die hier zitten, zitten nog enkele in het publiek. En op die manier gaan we echt proberen Nederland en Europa beter te verankeren in een nieuwe wereldorde. Want die fragmenterende wereldorde heeft een grote impact op ons aller welzijn en welvaart. Dus dat is waar wij voor staan. Verder moet ik eigenlijk jou nog 1 vraag stellen, Rajiv. En afgelopen jaar, en we gaan natuurlijk jullie zo voorstellen, het spijt me dat ik even 10 minuten van jullie tijd gestolen heb, beste Kamerleden of aanstaande Kamerleden. Rajiv, zou jij voor de luisteraar hier en de bezoeker kunnen delen wat jouw hoogtepunt tot nog toe is geweest?
Nou, ik denk ons grote hoogtepunt was ons bezoek aan India, voor het Kautilya Fellow-programma. Ja, daar hebben we grote bestuurlijke elite van India mogen leren kennen. Ook in gesprek mogen gaan met de Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken. Heb jij het Distinguished Fellow Award mogen ontvangen? Dus dat vond ik wel een hoofdpunt.
Inderdaad, was heel erg gaaf. En op die manier, en dat brengt ons ook wel bij de overkoepelende doelstelling, missie, zo je wilt, van The Hague Institute for Geopolitics. Want daar willen wij niet alleen Nederland afstand laten nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf, maar ook ervoor zorgen dat multilaterale, democratische middenmachten dichter bij elkaar gebracht gaan worden. Waarom willen wij dat? Omdat wij heel duidelijk zien in onze bescheiden visie, die ik zo niet zal laten doorklinken bij de leiding van het debat, een steeds agressiever Amerika en China zien. En wanneer twee supermachten elkaar de tent dreigen te gaan uitvechten en de soevereiniteitsopoffering van alle landen in de wereld dreigt te gaan dicteren, is er geen andere optie voor de multilaterale democratische middenmachten om hechter met elkaar te gaan samenwerken en ervoor te zorgen dat het geopolitieke zwaartepunt verlegd gaat worden. Dat is waar wij voor ons gaan inzetten. Dat zullen we ook in het Engels gaan doen. Vandaar onze Engelstalige stagiaires. En we zullen ook heel veel buitenlandse sprekers op bezoek gaan krijgen. Van ambassadeur van India bij de VN tot en met Mexico, Australië, Japan, Zuid-Korea natuurlijk. En ga zo maar verder. Dan resteert, denk ik, nog maar één vraag. Rajib, in hoeverre is het ons gelukt om onze luisteraar afscheid te laten nemen van een ongeïnformeerde zelf? En wat moeten wij nou in de toekomst, in de komende 100 afleveringen en talloze andere activiteiten, doen om dat te realiseren?
Nou, ik zie zelf eigenlijk één groot geopolitiek epicenter. Naast Noordpool is de ruimte. We weten dat tijdens de Koude Oorlog de ruimte een heel belangrijke rol speelde. Nou, na de val van de Berlijnse muur hebben we het een beetje verwaarloosd. Maar ik denk dat de ruimte minimaal weer net zo belangrijk zal worden als tijdens de Koude Oorlog. En ja, hebben we luisteraars afscheid weten laten nemen van een ongeïnformeerde zelf? Ik denk het wel. Tot een groot deel. Tot een zekere hoogte.
Ga ik heel even de verbinding leggen met het publiek, zoals een goede dagvoorzitter betaamt. Beste dames en heren, kan iedereen zijn hand omhoog doen die wel zijn Geopolitiek Nu podcast beluistert? Wauw. Even applausje voor jullie. En dit applausje ga ik ook als bruggetje gebruiken naar de introductie van ons fantastische panel vandaag. Aanstaande Kamerleden en hopelijk ook kabinetsleden. Allereerst aan de rechterkant, of vanaf jullie afgezien linkerkant, Dirk Boswijk van het CDA. Wiemar Bolhuis van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Jan Paternotte van D66. Marieke Koekoek van Volt. Namens Partij voor de Dieren, Christine Teunissen. En namens de VVD, Erik van der Burg. Voordat we gaan starten wil ik jullie enorm bedanken voor jullie flexibiliteit. Want nog geen 168 uur geleden heb ik jullie deze uitnodiging gedaan. En jullie staan er toch maar even, ondanks enorm drukke campagnes. En dat heeft echt enorm veel respect bij mij gekweekt. Kopen jullie verder niet veel voor, anders dan hopelijk een heel erg inspirerend debat. Ik ga jullie aan het woord laten. De eerste stelling luidt als volgt, dames en heren. Om de Nederlandse / Europese industrie, economie en defensie te redden en strategisch autonoom te worden, mag het klimaatbeleid wel een tandje minder. Zullen natuurlijk partijen voorstander zijn en partijen tegenstander. Meneer Van den Burg, eerste 30 seconden zijn voor u.
Ja, ik vrees dat ik het met deze stelling eens moet zijn. En dat vrees ik omdat ik zie dat de Amerikanen, maar ook bijvoorbeeld de Chinezen, volstrekt anders in de wedstrijd zitten dan Europa en Nederland dat zit. Dus wij zullen stappen moeten zetten op het gebied van klimaatbeleid. Maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we het economisch powerhouse blijven dat we nu als Europa zijn. We zullen moeten investeren in defensie. Dat zal ook het nodige betekenen voor de inrichting van bijvoorbeeld ook Nederland. Dus ook daar zullen we compromissen moeten sluiten met andere idealen die we hebben. Dus vandaar dat ik het met deze stelling eens moet zijn.
U moet het met deze stelling eens zijn. Klimaat hindert onze onafhankelijkheidswording. En natuurlijk, ik kan niet anders dan Partij voor de Dieren hierna het woord geven. Mevrouw Teunissen, het woord is aan u.
De Partij voor de Dieren is het zwaar oneens met deze stelling. Je moet klimaatbeleid versterken om de wereld veilig te houden, om strategisch onafhankelijk te worden. De denkfout die de VVD hier maakt is dat we maar oneindig economisch kunnen blijven groeien op een eindige planeet. De enige manier waarop wij een economie kunnen bouwen voor de toekomst en waarop we strategisch onafhankelijk kunnen worden, is om juist ons klimaatbeleid te versterken. Omdat we op die manier ons land veilig houden, de wereld veilig houden. Dat raakt de basis van ons bestaan. En daarom zullen we echt moeten stoppen met de fossiele subsidies. We moeten juist die groene economie stimuleren. Dus dit is precies het omgekeerde.
Precies het omgekeerde. Nog een groter gevaar dan Rusland en China is wellicht wel klimaatverandering. Meneer Bolhuis, het woord is aan u.
Nou, we zijn het oneens met deze stelling. Het heeft er simpelweg mee te maken. Misschien is een heel groot Draghi-rapport uitgekomen. Namelijk dat Europa twee grote problemen heeft. Namelijk één, we zijn voor onze energie afhankelijk van buiten Europa. Hè? 400 miljard wordt geïmporteerd bij ons, hè, aan energie.
Per jaar?
Europa. Ja. Het betekent dat we naast, daar moeten we oplossen. En dat betekent dus dat we energie-autonoom moeten worden. We moeten echt meer duurzame energie gaan opwekken als Europa. Dat moeten we doen, juist om strategisch autonoom te worden en in onze industrie te redden. Tweede punt is, we zijn afhankelijk van het buitenland op grondstoffen en dergelijke. Dus dat betekent ook dat wij naar een circulaire economie toe moeten als Europa. Dat betekent op het moment dat wij nu zeggen, we stoppen met klimaatbeleid, we stoppen met circulair beleid, dat we op de korte termijn misschien een winst hebben met elkaar, maar op de lange termijn is het echt slecht voor Europa, voor ons concurrentievermogen en ook voor onze strategische afhankelijkheid.
Dus zowel voor het klimaat als voor de economie hebben we juist meer klimaatbeleid nodig. De heer Boswijk, het woord is aan u.
Ja, wij zijn het ook oneens met deze stelling. Ik denk dat goed klimaatbeleid ook goed veiligheidsbeleid is. Werd al een paar keer genoemd, hè, onze afhankelijkheid van Rusland, maar ook van Saoedi-Arabië, van Qatar. En ook qua LNG natuurlijk nu van de VS. Een stabiel en sterk Europa bouwt die afhankelijkheden af. Investeert in duurzaamheid. Tegelijkertijd voor het gevaar dat jullie denken, oh, het CDA is inwisselbaar met GroenLinks, PvdA en de Partij van de Dieren. Zeggen wij als CDA, verstandig klimaatbeleid. En wat is geen verstandig klimaatbeleid? Wij vinden het heel onverstandig dat je als Nederland een top op Europees beleid gaat doen. Dan jaag je namelijk bedrijven uit de Rotterdamse haven weg naar Antwerpen. Het maakt voor CO2 niet uit dat je het hier uitstoot of aan de andere kant van de grens. Het lijkt me heel onverstandig dat je binnen de Europese Unie gaat concurreren. Maar op Europees niveau mag het wat ons betreft ambitieus zijn.
Op Europees niveau ambitie, op Nederlands niveau geen tandje erbij. Vaak naar mevrouw Koekoek namens Volt. Gaat uw gang.
Wij zijn het oneens met deze stelling om de simpele reden dat het 2025 is en dat je de klimaatcrisis niet op de achterbank kan zetten. Dat is onverantwoord en ook onrechtvaardig, juist richting al deze jonge mensen die hier nu zitten en nog even door mogen met hun leven hopelijk. Wat je wel moet doen is duidelijke keuzes maken. En ik ben het daarom ook oneens met het hele verhaal over haalbaar en betaalbaar. Dat ken ik nou zo langzamerhand wel, dat heb ik 20 jaar gehoord en daar ben ik wel een beetje klaar mee. Om strategisch autonoom te worden, moeten we natuurlijk energie onafhankelijk worden. Dat betekent overgaan naar duurzame energie. Maar je moet ook de keuzes durven maken die nu nodig zijn. Wij zeggen als Volt, sluit Tata Steel, bouw Tata Stad. Waarom? Omdat we ja, staal nodig hebben als autonoom strategisch continent. Maar we hebben groen staal nodig. En dat wordt beter geproduceerd in Zweden en in Spanje. En zo moet je ook echt gaan nadenken over Europa. Werk samen en kijk waar wat het beste kan. Alleen dan word je echt strategisch autonoom en hou jezelf overeind richting de VS en richting China. En hou je dus ook je continent veilig.
Ja, nieuwe industrie en nieuwe economie. Nee, oude economie en oude industrie. Gaan we naar de heer Paternotte. Gaat uw gang.
Ja, en ik snap wel dat de VVD het eens is met deze stelling. Want ja, hun klimaatminister die heeft bijna de helft van de plannen voor windmolenparken op de Noordzee geschrapt. Dat is letterlijk oliedom. Wat was de reden dat Poetin dacht, ik kan mijn Oekraïne binnenvallen, Europa gaat niet reageren. Onze afhankelijkheid van zijn fossiele brandstoffen. Wat is de reden dat Trump nu denkt, ik kan wel bepalen hoe de handelsrelatie tussen Europa en Amerika eruit ziet? Omdat wij nu afhankelijk zijn van hun fossiele brandstoffen. Dus klimaatbeleid gaat inderdaad over het redden van de planeet. Maar het gaat net zo goed erover dat wij niet continu kwetsbaar zijn voor chantage, voor beïnvloeding van buitenaf. Want elke keer als het geopolitiek misging, kwam dat door die afhankelijkheid. Dus zorg voor die windmolens, voor die zonnepanelen en voor die kerncentrales, zodat we duurzame energie van eigen bodem halen.
Nieuwe energie maakt ons juist onafhankelijk, daarom ja tegen klimaatbeleid. Meneer Van den Burg, ik zag u schudden toen de heer Boswijk aan het woord was en ook toen er anderen aan het woord waren. Gaat uw gang.
Ja, volgens mij zitten de heer Boswijk en ik dicht bij elkaar, want wat hierachter staat is een tandje minder en vervolgens zet hij geen Europese kop op het met Nederlands beleid erop. Dat raakt gewoon aan datgene wat de VVD ook zegt, dus daarin zie ik in ieder geval de verbinding met het CDA. En ik vind de uitspraak van mevrouw Koekoek toch wel bijzonder. Ik ben wel klaar met haalbaar en betaalbaar. Maar ik denk dat je als politicus altijd naar haalbare doelen moet streven. En niet een utopie moet neerzetten die daarmee ook gewoon niet realistisch is richting de mensen die je vertegenwoordigt. En betaalbaar. Ja, als je Kamerlid bent en 140.000 euro per jaar schokt, dan is een heel veel meer dingen betaalbaar dan als je in wijken woont in Nederland waar het anders is. Dus je moet er ook voor zorgen dat wil je draagvlak houden onder de bevolking, dat het ook voor iedereen betaalbaar is. En niet alleen voor mensen met ons inkomen. Dus ik vind haalbaar en betaalbaar.
Haalbaar en betaalbaar zijn cruciaal.
Realistisch.
Buitengewoon realistisch. Eerst de heer Boswijk, daarna mevrouw Koekoek. Meneer Boswijk, gaat uw gang.
Er zit wel een overduidelijk verschil tussen de VVD en het CDA. Ik zal één voorbeeld noemen. Een van de laatste debatten die wij hebben gehad in de Tweede Kamer kwam een motie in stemming. Die zei die elektrificering van de Europese auto-industrie, die 2035, dat er dan geen verbrandingsmotoren mogen zijn.
Er is een voorstel ingediend en dat werd gesteund door onder andere de VVD. Wij hebben dat niet gesteund. Omdat wij dat heel dom vinden, want dat maakt je nou ook nog veel afhankelijk van Chinese elektrische auto's. Natuurlijk moet je altijd kijken naar haalbaar en betaalbaar. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel te vaak als een excuus is gebruikt om niks te doen. Maar tegelijkertijd kunnen onze ogen ook niet sluiten dat waarom kunnen nu bedrijven niet vergroenen? Is heel simpel, het energienet kan er niet aan. Geen ruimte qua stikstofruimte, geen vergunningen of ambtenaren die vergunningen af kunnen geven. Dus ik zou het denk ik heel belangrijk vinden dat we nu niet een wedstrijdje verpiezen gaan doen van oh, Europa moet in 2050 of 2040 energie-neutraal zijn of 55% of 60%. Dat zijn discussies die hebben we gehad. Het gaat er nu vooral over hoe gaan we praktisch die belemmeringen die er gewoon zijn, hoe gaan we die oplossen? En ik denk dat we elkaar daar kunnen vinden.
VVD en CDA kunnen elkaar vinden met het oplossen van bepaalde belemmeringen. Mevrouw Koekoek, ik moet natuurlijk u het woord geven om even te reageren. Gaan we daarna naar meneer Paternotte.
Ja, ik vind het nogal... Ik moet er bijna een beetje om lachen.
Dankjewel.
Ik moet er bijna een beetje om lachen dat als je als partij jaren aan de macht hebt gezeten, dat je dan vervolgens zegt, ja, dat moet nog steeds haalbaar betaald blijven. De VVD heeft nagelaten om de keuzes te maken die 30 jaar geleden hadden moeten worden gemaakt. En dan had ik hier nu niet gezeten. Als het goed was gegaan met de klimaatcrisis, dan had je mij hier niet zien zitten als politica. Heel simpel, afgelopen zomer heeft ons in Europa alleen al 43 miljard gekost vanwege de klimaatschade. En dan tel ik daar de bosbranden nog even niet bij op. Het kost zoveel meer om nu niet iets te doen aan de klimaatcrisis. En daarbij is het gewoon onrechtvaardig. Het is heel simpel. Als jij hier zit als politicus, dan plant je het zaadje van de boom waar je onder wiens schaduw je niet kan zitten. Dat is wat we hier moeten doen. Vanuit de toekomst redeneren, keuzes maken en ook de pijn slikken op het moment dat dat misschien op dit moment niet het populaire verhaal is. Maar het is wel het rechtvaardige verhaal. En het zorgt ook voor een sterkere toekomst. Omdat je economisch fossiel houdt op. Dus je zult naar een duurzame economie moeten gaan. En dat kan je beter. Dat zaadje moet je nu planten. Dat is
zaadje moet je nu planten. En dat is de afgelopen 30 jaar niet gebeurd. Daarom is de zorg nu groot. Eén korte vervolgvraag. Beantwoord hem alsjeblieft heel kort. Welke pijn mag geleden worden?
Het is nu ongelooflijk populair om te zeggen haalbaar en betaalbaar. En daarom zei ik, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Want als je verder kijkt dan 4 jaar, verder kijkt dan nu even snel stemmen binnenhalen, dan is het zo ongelooflijk veel duurder om die keuzes te maken en om dat semantische spel maar te blijven spelen, je te verstoppen achter het schild van Europa. Wij hebben nu de kans om nog iets te doen aan die klimaatcrisis. Laten we die kans dan pakken.
Dus beter de pijn nu pakken dan in de toekomst wanneer die veel groter wordt. De heer Paternotte, daarna mevrouw Teunissen, gaat uw gang.
Ja, meneer Van den Burg zei net tegen het CDA van u zou het eens moeten zijn met een tandje minder. De heer Van den Burg van de VVD die zei net tegen het CDA u zou het eens moeten zijn met een tandje minder. Maar wat de VVD heeft gedaan de afgelopen 2 jaar is echt een heel gebit minder. En dat komt om een voorbeeld te geven. Die windmolenparken, dat je gewoon de helft van de plannen voor windmolenparken van Rob Jetten schrapt, is extreem onverstandig. Want we hebben die energie keihard nodig. Er waren nu bedrijven in de Rotterdamse haven, van Shell tot Uniper, die hebben gezegd we gaan nu even niet investeren omdat we niet weten of we die energie wil krijgen. We moeten dat probleem op het net oplossen en we moeten zorgen dat we de energie in Nederland krijgen. En dat is ook nog eens goed voor het klimaat. Dus hoe heeft de VVD dat nou zo kunnen laten lopen de afgelopen 1,5 jaar?
VVD heeft te veel laten lopen. Mevrouw Teunissen.
Mevrouw Koekoek die zei net terecht dat vaak als excuus wordt gebruikt om weinig klimaatbeleid te doen. Dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Daarnaast hoor ik ook vaak heel veel schijnoplossingen bij het CDA en ook de VVD. De VVD die wil heel Nederland volbouwen met kerncentrales. Nou, en 4 kerncentrales, wat ontzettend veel gaat kosten. Wat ook nog eens enorme risico's voor de belastingbetaler oplevert. Want geen enkel bedrijf wil investeren in kerncentrales. Dus dan gaat de overheid het, als het aan de VVD ligt, maar zelf doen. Tegelijkertijd staat in het verkiezingsprogramma dat de klimaatwet moet worden afgezwakt. Er is te weinig aandacht voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatcrisis. En te veel voor het verminderen van de uitstoot. Dat is echt de omgekeerde wereld. En ik vraag me dus af, als de VVD voor al dit soort nep-oplossingen als kernenergie gaat, hoe gaat dat dan bijdragen aan de veiligheid van Nederland? Ook gezien de geopolitieke situatie. En we worden gewaarschuwd voor aanvallen van Poetin. Is het dan verstandig om 4 kerncentrales te gaan bouwen?
Ik ga toch heel even naar meneer Bolhuis toe. Die heb ik al lang niet gehoord. Meneer Bolhuis, wilt u hierop reageren?
Nou, ik heb er een groot probleem mee dat ik hier eigenlijk de heer Boswijk, hier en ook de collega van de VVD, ik hoorde eigenlijk alleen maar, we moeten een beetje minder doen. Beetje erachteraan lopen, Europa moet eerst en dan moeten wij volgen. Het is ook belangrijk om te bedenken, waar wil je heen met je economie? Wij willen naar een economie die uiteindelijk duurzaam wordt. Dat betekent inderdaad dat we op de Noordzee moeten gaan investeren. Dat betekent inderdaad dat we in groene waterstof moeten investeren. Dat betekent dat we de energienet moeten investeren. Dat betekent ook dat je aan bedrijven moet meegeven, hier willen we heen. En op het moment dat je elke keer zegt, stapje terug, we hebben een doel, maar toch minder, wil een belasting, maar toch niet. Dan ga je uiteindelijk
Die stap vooruit, die we willen met de Nederlandse en de Europese industrie, ga je tegenhouden. En dat is echt een groot probleem op lange termijn voor onze industrie.
De heer Boswijk.
Ik was eigenlijk benieuwd, collega Teunis was bezig met de VVD de schuld te geven van alles en nog wat. En zij ook het CDA, dus ik was nog aan het wachten, wat hebben wij nou weer kapot gemaakt? Maar ik ga even hierop reageren, laat helder zijn. De Europese doelen die zijn afgesproken, daar staat het CDA vierkant achter. Waar ons bezwaar zit, is dat wij als Nederland nog een kop bovenop de Europese doelen hebben gezet. En dat heel veel bedrijven, alle bedrijven die ik bezoek, of in Groningen of in Rotterdam, die zeggen allemaal wij willen wel. Maar de politiek lukt het niet om de randvoorwaarden die ook zijn afgesproken, heel simpel, op tijd afgeven van vergunningen. Het op tijd opleveren van kabels, elektriciteitskabels. En dan kan je wel zeggen, ja, we gaan nog harder aan het gras trekken. Maar het gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Dus natuurlijk willen wij ambitieus zijn. Maar uiteindelijk, als je tegen een muur aan loopt en je ziet dat bedrijven, en Jan refereerde al een aantal, en bedrijven zeggen, we stoppen ermee. Dan rennen we met z'n allen achteruit.
Dus er zijn op dit moment praktische belemmeringen die moeilijk te overkomen zijn voor het klimaatbereik.
Ik spreek wel verschillende bedrijven. Want ik spreek bedrijven die juist zeggen, wij zijn aan het investeren op dat doel en op die CO2-heffing die Nederland juist zelf erbij doet. En nu wordt eigenlijk ons businessmodel juist kapot doordat de Nederlandse regering. Ik vind het jammer dat er partijen zitten die zeggen, we willen een stabiel en voorspelbare overheid, maar we zijn dat nu niet aan het doen. En dat is echt een groot probleem op het moment dat we vooruit zouden willen.
Helder, zwabberend beleid zorgt juist dat verduurzamende bedrijven geblokkeerd worden. Gaan we naar mevrouw Teunissen, gaat uw gang.
Ja, ik wil toch nog even ingaan op wat het CDA net zei. Het CDA was een van de motoren achter de afschaffing van de nationale CO2-heffing.
Ja.
En dat moet je echt in de juiste context plaatsen. Nederland heeft nauwelijks klimaatbeleid gehad. Echt stevig klimaatbeleid. Mede dankzij de VVD. Daarom hebben we nu dus minder dan 5% kans om de nationale klimaatdoelen te halen. Minder dan 5% kans. En dan kan het CDA wel zeggen, ja, we moeten realistisch zijn en geen nationale koppen. Maar dat was het enige wat echt bedrijven ertoe aanzetten om daadwerkelijk te verduurzamen. En in plaats van die CO2-heffing heeft het CDA geen alternatief. Zegt alleen maar, oh, we moeten Tata Steel miljarden aan belastinggeld gaan geven om te verduurzamen. Terwijl dat bedrijf op geen enkele manier laat zien dat ze dat willen. Maar die CO2-heffing, dat was de enige effectieve maatregel. Daarvan zegt het CDA, we moeten geen nationale koppen hebben. Maar je kunt niet vrijblijvend blijven zeggen dat je voor klimaatdoelen bent als je er geen maatregelen tegenover stelt. Dus dat is mijn vraag. Wat betreft schijnoplossingen heb ik het CDA horen zeggen, ja, we gaan een CCS doen en we gaan biomassa gebruiken uit de bio-industrie. Dat is zogenaamd duurzaam. Dus dat bedoel ik. Ik zie bij het CDA hele mooie woorden, maar geen effectieve maatregelen om nationaal inderdaad die CO2-uitstoot voldoende terug te brengen.
Uiteraard gaat de heer Boswijk de kans krijgen te reageren, maar eerst de heer Paternotte. Die heb ik al even niet gehoord. Gaat uw gang.
Oké, ja. Fijn. Ja. Nou ja, ik hoor veel goede dingen ook wel van partijen die duidelijk erkennen dat klimaatbeleid in het belang is van onze veiligheid. Waar de stelling natuurlijk inderdaad over gaat. Alleen wat ik denk is dat het goed is om vast te stellen dat het voor het grootste deel gaat om windmolens, om zonnepanelen, dat we groene waterstof ermee kunnen maken. Dat we helaas op de Noordzee ook voorlopig nog een beetje gas nodig zullen hebben, in ieder geval niet in Groningen. Maar ik denk dat we daar ook wel degelijk een stukje kernenergie voor nodig zullen hebben. We hebben echt niet de luxe om energiebronnen die CO2-vrij zijn, om die uit te gaan sluiten. Dus ja, ik zou daar toch wel even volop willen aanspreken. Want ik weet dat we het daar in Nederland volledig over eens zijn. Maar D66 is echt een Europese partij, hè? Dus waarom is Volt in Duitsland nou tegen kernenergie?
Mag Volt heel even reageren en daarna de heer Boswijk. Mevrouw Koekoek.
Ik vind, Jan, je bent lekker ad rem, dus zo ken ik je. Maar je moet wel je beter inlezen. Ook Volt Duitsland, want we zijn namelijk
jullie hebben ze overtuigd.
Een pan-Europese partij. Die pan-Europese partijen waar ik onderdeel van ben. Dus ik praat met Duitse Volters, ik praat met Portugese Volters, met Spaanse Volters. En wij staan allemaal voor datzelfde energiebeleid. En we zeggen allemaal, niet alleen moeten we bijvoorbeeld zoals D66 doet, hè, de klimaatdoelen niet naar 10 jaar naar achter plaatsen. Je moet ze zo ambitieus mogelijk houden. En wij zijn ook bereid als heel Europa om over ons eigen schaduw heen te stappen. Dus ja, kernenergie was een discussie met Volt Duitsland, maar die hebben we beslecht. En we zijn allemaal voor kernenergie in die energiemix. En daarbij, wij zijn dus ook bereid als Nederland om te zeggen, gaan er niet al die windmolens die je in de Noordzee moet plaatsen om Tata Steel te vergroenen, ga die nou niet allemaal inzetten voor een oude fossiele fabriek? Iets waar D66 wel achter staat. Maar zet het in voor die nieuwe groene energie. Voor bijvoorbeeld die Europese Silicon Valley die we nodig hebben.
Nieuwe Silicon Valley. Eerst de heer Boswijk. Want u al een tijdje reageren, daarna de heer Paternotte. Spijt me zeer, de heer Boswijk. Gaat uw gang.
Kijk, ik vind het gewoon jammer dat een partij zoals de Partij van Dieren klimaatverandering niet serieus neemt. Dat vind ik echt, ik vind dat, ik blijf me daarover verbazen, maar we hebben simpelweg niet de luxe, nog de tijd, om instrumenten uit te sluiten. Dus voor het CDA is het en wind op zee, en energie besparen, en recyclen, en opslag. En helaas, op korte termijn zou je nog steeds van gas afhankelijk zijn. Dat is gewoon de realiteit. En wind op zee, en CCS, dus ook tijdelijk opslaan. En dat zegt overigens ook het klimaatbord van de VN, zegt dat ook. Die zegt ook, ja, op korte termijn ontkom je er niet aan om CO2 op te slaan. Dus wat ons betreft is het alle hens aan dek en zijn er geen taboes.
We hebben nog maar 1 minuut. Meneer Van der Burg, ik heb u een tijdje al niet meer gehoord. Er is behoorlijk wat aanvallen gepleegd.
Ik zit met verbazing, maar enigszins ook met genot naar deze 5 linkse broeders en zusters te luisteren. Want ze waren het met z'n 5 eens met wie de tandje minder moest. Vervolgens zijn ze het op ongeveer alles oneens met elkaar. Dus gebeurt er helemaal niks. De VVD zegt niet dat er niks moet gebeuren. Wij zeggen een tandje minder. Wij zeggen, en dat is dus inderdaad gewoon je houden aan de Europese regels. Maar niet er nog een kop bovenop doen. Ja, wij kiezen inderdaad voor kernenergie op de langere termijn. Want die dingen staan er niet volgend jaar. Omdat het bijvoorbeeld een bijdrage kan leveren aan het stikstofproblematiek. Omdat het ook een bijdrage kan leveren aan het onafhankelijker worden van de dictators waar we nu van afhankelijk zijn. Als het gaat om de fossiele brandstoffen.
En maar ik zeg, waarom dan die windparken schrappen op de Noordzee?
Nee, en ik zeg,
dat is dan toch juist heel onhandig.
En ik zeg dus daarbij, laten we gewoon daarbij wel kijken wat er niet alleen haalbaar is. Jullie met z'n 5 in de coalitie maakt niks haalbaar, gezien de verschillen. En we zullen ook echt, en daar moeten we echt niet te lacherig over doen.
Maakt de VVD zich op voor de oppositie, als ik zo het uitsluit van deze 5 partijen zie?
Maar meneer nou, Van der Burg, ik bedoel even
sluiten
de
we ons daar ook al uit?
Kernenergie
ik
haalbaar.
Ik denk niet de VVD juist nodig hebt, kinderen is haalbaars en betaalbaars.
Dat hebben we gezien afgelopen jaren, meneer Bolhuis.
Er zijn nu kerncentrales aangekondigd, dat duurt maar en dat duurt. De kosten gaan keer zoveel. We hebben een mooi planbureau over de leveringen. Die zegt, dit gaat niet werken. We hebben een expertgroep. Energiesysteem 2050 zegt ook, kernenergie hoef je niet te doen in Nederland. Doe het gewoon met wind op zee, doe het gewoon met groene waterstof. Het is echt een soort luchtkasteel dat we met kernenergie in Nederland dit gaan oplossen. Is niet nodig.
Kernenergie komt sowieso te laat om de aarde binnen de veilige grens van opwarming te houden.
Helder. We komen bij het einde van het debat. Heel hartelijk dank voor de eerste stelling. Ik denk dat de verschillen tussen de partijen helder geworden zijn. We zien dat de VVD toch wel naar de linkse broeders en zusters keek. En zichzelf misschien wel toch meer voorbereid op de oppositie wellicht. De andere partijen hadden zowel overeenkomsten als verschillen. Dat doet mij zeggen, Rajiv Lakshmi-Prasad, neem het over. We gaan naar stelling nummer 2.
Dank jullie wel. Ja. En de stelling lijkt als volgt. Nederland en Europa, Europese Unie, schiet tekort in de samenwerking met landen in het mondiale zuiden en moet meer doen. Ja, dus we zien steeds meer dat er sprake is van een multilaterale of een multipolaire wereldorde. Nou, velen betogen dat we er eigenlijk al in zitten. We zitten in die eerste fase. En wat zijn dan de grote landen in de mondiale zuiden? Moeten we denken aan landen als, los van China, maar ook landen als India, ASEAN, dus Zuidoost-Azië. Landen als Brazilië, Nigeria, Egypte, Zuid-Afrika, Afrikaanse blokken. Zoals de ECOWAS, de Mercosur, Mexico, noem het maar op. Ja, moeten wij meer doen? Moeten wij als het ware, net zoals wij binnen de EU, met elkaar zijn opgetrokken om samen een blok te vormen? Zouden we in een heel soort van light variant ook met andere middenmachten moeten optrekken? En dat betekent eigenlijk ook, zouden we wat betreft onze normen en waarden, dus altijd als we gesprekken voeren over mensenrechten, democratie, homorechten, vrouwenrechten enzovoort, zou dat wel een tandje minder mogen? Juist om die partnerschappen in ieder geval wat zuurstof te kunnen geven aan het begin. Nou, laten we beginnen. Meneer Van der Burg, kijk jij ernaar?
Nou, ik was hiervoor totdat je je inleiding hield, want okay. Dat laatste stuk herken ik me wat minder in. Maar ik ben voor deze stelling. Ik vind dat wij veel meer moeten samenwerken, ook vanuit geopolitiek oogpunt, met de landen in het mondiale zuiden. En daarmee veel meer handelsafspraken moeten maken. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over Mercosur. Het verdrag met de Zuid-Amerikaanse landen. Wat tot nu toe door een combinatie van GroenLinks, PvdA en PVV in de Kamer wordt tegengehouden. Maar waar bijvoorbeeld CDA, D66 en VVD elkaar vinden. We zullen veel meer moeten samenwerken met landen als Australië, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Japan. We moeten veel meer die samenwerking aangaan. We moeten ook kijken naar landen als niet zozeer het mondiale zuiden, als Canada, Mexico, kun je daar wel toe rekenen. En als je kijkt naar de 3 blokken die er nu zijn, of 4 blokken als je Rusland nog niet als een vazalstaat van China ziet, dan moet je in ieder geval ervoor zorgen dat we daarin veel meer relaties aangaan met andere machten, zoals door jou net in je inleiding genoemd.
Oké, is goed. We moeten inzetten op samenwerking. Ik ben benieuwd later wat de samenwerking dan precies inhoudt. Kunnen we hierna verder op ingaan?
Handelsverdragen aangaan.
Handelsverdragen.
Kijk hoe je grenzen daarin kunt slechten. Maar ook bijvoorbeeld militaire samenwerking aangaan. Zoals je nu al ziet dat de NAVO bijvoorbeeld met Japan en Korea, maar ook Australië en Nieuw-Zeeland veel meer samenwerkt. Nou, dat wordt met Zuid-Amerika een stuk lastiger gezien de aard van de landen daar. Maar toch moeten we kijken hoe we daarin stappen kunnen zetten.
Is goed, dankjewel. Mevrouw Teunissen.
Ja, wij zijn het eens met de stelling. We vinden dat we veel meer moeten samenwerken, maar dan wel op het gebied van bijvoorbeeld het internationaal recht. Daarin moet Nederland ook het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld maatregelen, sancties tegen Israël om de genocide in Gaza te stoppen. Wat we nu op dit moment niet doen. Maar ook als het gaat om internationale samenwerking, moeten we dat echt gaan herzien. Nu is dat veel te veel gebaseerd op bijvoorbeeld vrijhandel. Dat zie je met het Mercosur-verdrag. Dat is een heel onrechtvaardig verdrag, omdat het inheemse gemeenschappen verjaagt in Brazilië van hun grondgebied. Wij zeggen, je moet niet op die manier handelsverdragen afsluiten. Bovendien is het ook nog eens schadelijk voor het klimaat. En het derde punt waarop we veel meer moeten samenwerken is klimaatfinanciering. Het is zo onrechtvaardig dat wij nu die energietransitie proberen door te maken door overal grondstoffen vandaan te harken ten koste van landen in het mondiale zuiden. En we dragen niet eerlijk bij aan het klimaatfinanciering. Het afgelopen kabinet heeft bezuinigd op klimaatfinanciering. Dus daar moet veel meer naartoe om onze historische uitstoot, om dat op te lossen, te compenseren en andere landen te helpen.
Is goed. Dus als ik het kort mag samenvatten, dus inzetten op internationaal recht, samenwerking opzoeken op internationaal recht. Niet alleen handelsverdragen afsluiten waarbij het naar het economische kijkt, maar ook breder, het bredere welzijn, dus naar andere zaken.
Nou, we zijn tegen vrijhandelsverdragen. Tegen vrijhandelsverdragen. Maar op mensenrechten samenwerken, ja. Op milieu samenwerken, ja.
Dat soort zaken en klimaatfinanciering. Dankjewel. Mevrouw Koekoek, namens Volt.
Wij zijn voor deze stelling en dan met name omdat er ook nadruk wordt gelegd op die ontwikkelingssamenwerkingsnorm. We hebben met elkaar lang geleden afgesproken dat je altijd 0,7% van je BNP apart zet, juist om landen ook te helpen. En ik ben het wel eens met het idee dat je met handel de banden aan moet trekken tussen landen. Ik heb dat zelf gestudeerd in het handelsrecht en ik zie hoe dat werkt. Ik zie dat als je begint met zo'n band, dat je elkaar niet alleen kan helpen, maar dat je ook de diplomatieke band versterkt. Maar ik vind het ook daarnaast heel belangrijk dat je scherpe keuzes maakt en steeds die norm haalt. Wij zijn als partij een van de weinigen die die norm halen, die scherpe keuzes hebben gemaakt, juist omdat we dit prioriteren. En juist ook omdat wij als Nederland zaken brengen in de wereld, zoals bijvoorbeeld de focus op vrouwenrechten in de wereld, die vervolgens over worden genomen door andere landen. Dus wij trekken als het ware dat waardekader, wat je hebt binnen internationaal recht, trekken wij als Nederland de kar. Althans, dat deden we tot dit afgelopen kabinet. En ik vind het heel belangrijk dat we dat weer gaan veranderen. Dat we die multilaterale samenwerking weer gaan bestendigen. En dat we dat doen op basis van gelijkwaardigheid. En daarbij bijvoorbeeld niet meer kijken naar Afrika als een continent waar we alleen maar iets moeten halen, maar waar we juist van kunnen leren en waar we de samenwerking op gelijkwaardige basis moeten versterken.
Oké, dus als ik het mooi kort mag samenvatten, dus inzetten op samenwerken op basis ook van internationaal recht, maar door te investeren, juist in ontwikkelings, niet hulp, maar samenwerking, als ik het zo mag samenvatten. Meneer Paternotte.
Ja, Europa is nu eigenlijk de zwakste speler van de drie tussen de Verenigde Staten en China. En dat kunnen we ons echt niet permitteren. We hebben het afgelopen anderhalf jaar een kabinet gehad met de minister die zei dat ze het geweldig vond om te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Ondertussen begon het kabinet met het sluiten van consulaten en ambassades in Rio de Janeiro, waar we volgens mij veel bedrijfsleven hebben zitten. Cuba, waar China een vazalstaat van probeert te maken, maar ook bijvoorbeeld Burundi of Myanmar. En daarmee trekt Nederland zich eigenlijk terug, terwijl Rusland en China hun vertegenwoordiging in de wereld juist uitbreiden. Dat is ontzettend dom en dat moeten we omdraaien met een andere politiek, waarbij we weten dat we de rest van de wereld keihard nodig hebben. En laten we daarbij nou ook beginnen, als het gaat om mensenrechten, om zelf op te komen voor mensenrechten. Want iedereen in het globale zuiden die ik sprak en zei, waarom doen jullie niks tegen Rusland? Die zeiden, en waarom doen jullie dan niks aan de etnische zuivering in Gaza? Wij moeten ook opkomen voor mensenrechten als bij onze eigen bondgenoten misgaat.
Dus als we het hebben over internationaal recht, gezamenlijke normen en waarden, moeten we het ook gelijk trekken en dus voor iedereen gelijk belonen of straffen geven. Dankjewel.
Ja, ik ben het helemaal eens met deze stelling. We schieten gewoon tekort. En zeker het afgelopen kabinet, als je ziet welke bezuinigingen er op ontwikkelingshulp zijn geweest, dat is echt enorm. Dat zorgt er echt voor dat we als Nederland veel meer de invloed hebben in het landen, in Afrika. En dat we ook echt gaten laten vallen waar ze inderdaad China en Rusland instappen. Wat echt een groot, groot probleem is. We zijn onze invloed aan het verliezen en doen we bewust zelf. Dat is ook de reden dat wij meer geld weer naar ontwikkelingssamenwerking worden. Betekent ook dat we vanuit Europa echt meer moeten doen. Europa is een belangrijke speler, moeten we meer via investeren, ook in het zuiden. En ik vind dat we daar ook vooral in verdragen, in samenwerking stappen moeten zetten. Want dat is wat we nodig hebben in de toekomst.
ik wil nog even reageren op Mercosur. Ik vind het verdrag, wij zijn niet tegen handelsverdragen, maar we zijn wel tegen handelsverdragen waarin arbeidsrechten niet goed worden geborgd. Even wordt niet genoemd, maar alle vakbonden zijn tegen dit handelsverdrag om te zeggen, arbeidsrechten worden niet geborgd en we gaan concurreren op arbeid. Dat willen wij absoluut niet. Hetzelfde geldt dat er wordt gezegd, blijkt ook uit de analyses, klimaatrechten, milieu, het wordt niet goed geborgd in dit internationale verdrag. We willen graag samenwerken, maar niet ten koste van arbeidsrechten, klimaat en milieu.
Ik snap hem. Dus kort samengevat, moeten we ook meer zetten op Europees aanpakken, zei aan het begin. En we moeten andere zaken als klimaatzaken, maar ook arbeidsrechten nooit vergeten en meenemen in de gesprekken. Ik zag Paternot wilde reageren, maar eerst Boswijk en dan...
Zeer eens met deze stelling. De toekomst van Nederland wordt voor een groot deel in het buitenland bepaald. Dat weet eigenlijk iedereen. En daarom is het zo onbegrijpelijk dat het huidige kabinet, de huidige coalitie, er eigenlijk alles aan heeft gedaan om Nederland terug te trekken achter de dijken. Dus we hebben onder andere gezien hoe de wereld naar ons kijkt als het gaat over het toepassen van het internationaal recht. Het is terecht als wij Rusland aanspreken op mensenrechten schendingen. Maar dan moet je dat consequent doen. En ik heb me buitengewoon geïrriteerd dat het richting de regering Netanyahu niet gebeurde of nauwelijks gebeurde. Wat ons betreft moet je daar consequent in zijn, ook als het ongemakkelijk is. Het tweede is de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en op diplomatie. Het domste wat je kan doen, zegt overigens ook VNO-NCW, de meest rechtse ondernemersclub van Nederland. Dus het geeft wel even na te denken. Ja. Het derde punt is inderdaad handelsverdragen. Je zal met landen deals moeten gaan sluiten, wil je je afhankelijkheden en risico's spreiden. En daarom zijn wij voor het handelsverdrag Mercosur met Zuid-Amerika. Doe je het niet, moet je ook niet raar op kijken dat uiteindelijk dat continent zijn ogen gaat wenden richting China. En ik vind het vierde punt dat wij veel slimmer moeten zijn. Dus als het gaat over samenwerking met Afrikaanse landen, dat moet op een gelijkwaardig niveau zijn. Dus als het gaat over grondstoffen die wij nodig hebben, moet je niet erheen gaan zoals we dat misschien vroeger deden als Europa. Of zoals China dat nu doet. We trekken alleen de grondstoffen eruit en vervaardigen dat allemaal in China. Nee, vervaardig dan die producten in dat land waar het gebeurt, land daar de werkgelegenheid, daar de belastinginkomsten en bouw je ook een duurzame relatie met die landen. Het gevolg is, het gaat wel iets meer kosten, het kost je iets aan welvaart, maar het levert je heel veel op veiligheid en op een duurzame relatie op.
Dat is het interessant. Dus naast handelsverdragen zeg je ook, hier moeten we inzetten op juist actief investeren in lokale industrieën, in plaats van alleen onze eigen exportindustrieën beschermen. Interessant inzicht, meneer Paternotte.
Nou, misschien even over Mercosur, want als ik geopolitiek nu heb afgeluisterd en ik heb nog tijd over, meestal niet hoor, maar dan laatst belandde ik in Boekestein in de Wijk. En dat is ook zo'n podcast, minder landen waar mensen dat luisteren, maar goed. Maar daar zat Frans Timmermans en die zei, die heeft natuurlijk zelf in de Europese Commissie ook Mercosur mede mogelijk gemaakt. En die zei, ja, Mercosur moet er wel komen. Ik denk ook dat er een oplossing te vinden valt voor onze bezwaren. Nu vroeg ik me af, Kaya Kallas, de hoogvertegenwoordiger, die zei, als wij niet met Mercosur een akkoord sluiten, dan doet China het wel. Ik denk terecht. Maar betekent dit nou dat GroenLinks-Partij van de Arbeid bereid is om toch die oversteek te maken om te zorgen dat we dat akkoord wel gaan sluiten? En wat moet er dan nog veranderen?
Nee, bij ons is het belangrijk dat het inderdaad gaat over, op zichzelf zijn we voor handelsverdragen. Dat zien we ook. We zien ook dat er dan economische waarde toegevoegd wordt. We zien inderdaad dat de export is goed voor de zuivel, bijvoorbeeld een zuivelindustrie in Nederland. Maar we vinden wel dat het belangrijk is dat je die arbeidsrechten en ook de milieurechten, dat die gewaarborgd blijven. Op dit moment is het niet afdwingbaar, als daar een probleem ontstaat in de productie, in de handel, dat we daarop kunnen ingrijpen. Dus dat betekent dat we ja zeggen tegen een verdrag, maar dat vervolgens hier toch misstanden kunnen ontstaan, dat we het niet kunnen ingrijpen. Dus we willen daar waarborgen op.
Ik zag dat mevrouw Teunis de vraag het woord wilde.
Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat D66, een partij die zegt voor klimaatontbossing te zijn, dat die voor het EU-Mercosur-verdrag is. Alleen met het argument, ja, anders gaat China het doen. China gaat het toch wel doen. En het is ook niet zo dat wij geen handel kunnen drijven met Brazilië als dat verdrag er niet is. Dat doen we al, we drijven al handel. Het punt met het EU-Mercosur-verdrag is dat het ontzettend groot verdrag met heel veel producten is, waar een generieke verlaging van prijzen ontstaat, waardoor we ouderwetse producten, zoals meer rundvlees, gaan produceren en importeren in Europa. We gaan landbouwgif, wat hier verboden is, dat gaan we exporteren naar Brazilië. Dat is natuurlijk van de gekke als je ziet waar we naartoe moeten. We moeten naar een duurzamere wereld waar klimaatbeleid ook voorop staat. Dan is dit precies het tegenovergestelde wat je moet doen. Ook nog heel oneerlijk voor de boeren in Nederland. We willen dat de boeren omschakelen naar een duurzame landbouw. Dan moet je juist niet de grenzen opengooien voor allemaal goedkope producten uit Brazilië.
Ik dacht dat wij allebei voor Prim van de Veestapel waren. Maar ja, tegenwoordig is Partij voor de Dieren de Partij voor de Boeren aan het worden als het om
even
dit
één punt
gaat.
Voordat we dan.
Maar misschien één punt. Kijk, Partij voor de Dieren is altijd tegen alle handelsverdragen. Wij vinden dat je ook een plek aan tafel moet hebben. We hebben nu echt geen invloed in Brazilië of Argentinië. Ook niet als het gaat om vraagstukken over natuur of klimaat, die super belangrijk zijn. Maar als je banden aangaat, mevrouw Koeken legde dat net uitstekend uit, dan kan je daarna ook aan tafel invloed uitoefenen. En dan kan je ook ervoor zorgen dat je een land kan aanspreken.
Ik hoor dus vaker, en dan geef ik je ook zo meteen het woord, dat we dus meer moeten samenwerken met landen in het mondiale zuiden. En dan hoor ik zaken als niet alleen handelsverdragen sluiten of geen vrij handelsverdragen sluiten, maar ook meer inzet op zaken als klimaatfinanciering, arbeidsrechten, vrouwenrechten, andere rechten. Maar als we kijken naar het mondiale zuiden, zie je dat er vanuit hen toch wel grote vraagstukken zijn waarbij zij graag hulp zouden willen van de Europese Unie. En ben ik benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Dus naast het sluiten van verdragen, wat voor soort verdragen dat ook mogen zijn. Welke rol speelt migratie? Dus dat we zeggen van, we sluiten een vrijhandelsakkoord waarbij we ook zaken kunnen doen met betrekking tot allerlei normen en waarden. Maar we laten jullie toe om bijvoorbeeld een aantal hoeveelheid arbeidsmigranten naar Europa of Nederland te halen. Als onderdeel van zo'n handelsakkoord. Natuurlijk dat ook illegale vluchtelingen weer terug zouden kunnen worden gestuurd. Dus welke rol speelt migratie daarin? En het tweede belangrijke punt, zei Dirk Boswijk ook, welk punt speelt echt investeringen? Je mag het ontwikkelingssamenwerking noemen, maar dat je daadwerkelijk in flink pot geld vrijmaakt, een soort Europese BRI, zoals de Chinezen dat doen, voor het actief, het zwaar investeren in lokale industrie in die landen. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarna kijken, ook naar migratie en het investeren in lokale industrieën. Ik zag Boswijk wilde graag het woord, Dana.
Ja, ik reageer toch even op mevrouw Teunissen van de BBB.
Ja. En dat is?
Ik.
Ja.
Wauw.
Ja. Nee, maar ik ben. Ja.
Ja,
die blijft hangen. Nee, ik heb heel veel landbouwdebatten gedaan in het ver verleden toen ik nog op boord voor de landbouw was. En het grappige is, toen kwamen exact dezelfde argumenten van de Partij van de Dieren als de BBB, als over het handelsverdrag ging. En wij hadden van oudsher natuurlijk een grote boerenachterban. En ik heb dat heel vaak moeten ontkrachten. Er ligt namelijk een rapport van de Wageningen Universiteit over het Mercosur-verdrag. En heel veel bevindingen. Ja, natuurlijk zijn er losse eindjes. Maar die worden wel tot mythische proporties opgeblazen. Ik zou zeggen, Google het Wageningen Universiteit rapport over het Mercosur-verdrag. Dan worden er heel veel angstbeelden worden dan weggenomen. En ik denk juist, wil jij misstanden aanpakken, dan is het altijd handig om een relatie met zo'n land te hebben. Nadat je zegt, ingewikkeld, wij willen een 100% deal, zoek het uit. Ja, dan gaat zo'n land een deal sluiten met China. En die zal andere normen gaan stellen, namelijk geen. En dan kom ik op het Belt and Road Initiative aan. Ik denk niet dat we China moeten kopiëren. Want wat China doet is eigenlijk wat wij 400 jaar lang ook hebben gedaan. Namelijk alleen maar naar je eigen belang kijken. We komen spullen halen, we buiten mensen uit. Je ziet al een aantal landen ook terugkomen, gelukkig. En voor sommige landen is het te laat. Die zitten in torenhoge schulden. Ik denk dat wij als Europa een kans hebben om een beter alternatief en onder andere die investeringen te doen, langjarig. En dan kan je ook best afspraken, natuurlijk per land verschillend, hoe stabiel het bestuur is enzovoort, kan je daar best wel afspraken maken als het over kennismigratie of andere migranten.
Ik snap, mevrouw Teunissen, er wordt gezegd dat de nadelen zwaar worden overdreven, wordt opgeblazen en dat het dus juist zal moeten inzetten.
Ja, ik wil daar heel kort op reageren, want je kunt merken dat de heer Boswijk een tijdje geleden in de landbouwcommissie zat. Inmiddels is er ook alweer een nieuw rapport van Wageningen, waar wel degelijk wordt uitgelegd dat kippenvleesboeren, daarvoor is het heel nadelig het verdrag, net als koeienboeren. Waar het wel goed voor is, is de melkveeindustrie. Dus het is een beetje gemengd beeld, maar daar worden ook niet de opeenstapeling van effecten van andere handelsverdragen meegenomen. Bijvoorbeeld het CETA-verdrag, dat hebben we ook. Dus al die verdragen bij elkaar, dat was mijn punt. Die zorgen ervoor dat goedkopere producten op onze markt komen. Mm-hmm. Wat wij willen is niet het BBB-beleid, maar het Partij voor de Dierenbeleid. Wat wil zeggen, we gaan het aantal dieren in Nederland drastisch krimpen. Dat is ook een bijdrage aan het tegengaan van ontbossing. Want wij zijn een van de grootste importeurs van soja uit Brazilië in Nederland. Voor al die dieren in Nederland. Dus als wij minder dieren gaan houden, dan dragen we ook bij aan die mensenrechten. Daar aan tegengaan van ontbossing. En daar heb je dus geen handelsverdrag voor nodig.
Ik snap het. Eerst het woord aan mevrouw Koekoek. En graag ook weer teruggaan naar ook de stelling. Hoe kunnen we juist de samenwerking met de mondiale zijde nieuw leven inblazen? Extra leven inblazen? Ja?
Nee, want ik vond dat je een hele terechte opmerking maakte. Het zou namelijk ridicul zijn om de relatie met de mondiale zuiden te verengen tot Mercosur. Dus ik wil hem inderdaad weer verbreden. En ik vind daarin de vraag, wat doe je bijvoorbeeld met migratieafspraken, een hele goede, omdat ik dat de afgelopen jaren totaal verkeerd heb zien gaan. We hebben nu vanuit de asielhysterie die opgedweept is door dit kabinet gezien dat we afspraken maken waarbij we mannen die op mannen vallen, weer uitzetten naar Oeganda, een land waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Daar moeten we het volledig van af. Wij hebben het initiatief genomen in de Kamer om ons te laten informeren hoe zou je afspraken wel kunnen maken. Want als je iets vindt, moet je je ook laten informeren, ben ik van mening, anders dan het kabinet. En daar werd heel duidelijk gezegd, maak brede afspraken. Maak afspraken bijvoorbeeld over arbeidsmigratie, waarbij je ook tijdelijke arbeidsmigratie toestaat op het moment dat het jou, in jouw economie er vraag is en er is aanbod vanuit een andere economie, dan ga je op gelijkwaardige basis kijken, hoe kunnen we daar elkaar matchen. Dat soort brede afspraken kun je alleen maar inzetten als je een continu budget beschikbaar hebt. En wij hebben iedere keer gezien, niet alleen het afgelopen kabinet, maar ook de kabinetten daarvoor, we halen die 0,7-norm niet. En dat is funest voor dit soort langetermijndenken. Voor echt investeren in relaties, voor echt beter omgaan met alle landen om ons heen, het mondiale zuiden. Want op het moment dat je die norm steeds niet haalt, dan is dat het eerste wat sneuvelt. Die relaties, die banden en dus ook die economieën opbouwen.
Ik snap hem. Ik ga even naar Erik, meneer Erik van den Burg. Ja, wat vind je ervan? Dus we moeten meer investeren juist in ontwikkelingssamenwerking als geopolitiek kapitaal. En welke rol zal migratie daar eigenlijk in mogen spelen?
Nou, we zien dat een aantal landen in Europa al die migratiecijfers gebruiken in een snel beleid. Duitsland bijvoorbeeld zit te springen om arbeidskrachten en wil dus helemaal niet toe naar een groei van nul. Frankrijk en Spanje sluiten met landen aan de andere kant van de Middellandse Zee al deals waarbij het gaat over in de zomer seizoenarbeiders naar Spanje en naar Frankrijk halen om daar seizoenarbeid verrichten, terug te keren en dan de zomer weer te komen. We zien Griekenland hierin al stappen zetten. Dus dat soort zaken die gebeuren heel nadrukkelijk al. En verder moeten we, als het gaat om jouw vraag met betrekking tot de geopolitiek, zullen we ook veel meer het spel op een ander niveau moeten spelen. En het brengt wel spanning met zich mee. Want we zien inderdaad wel dat bijvoorbeeld veel Afrikaanse en niet alleen naar China, omdat hij met een pot met geld komt, waarbij het inderdaad zo is dat het over het algemeen leningen zijn en torenhoge schulden worden aangegaan. Maar we zien tegelijkertijd ook dat het gaat om, of het dan gaat om systeem, of het gaat inderdaad om de ook door jou net genoemde vrouwenrechten, LHBTI, etc. Veel leiders in die landen zeggen, we hebben ook bij de Chinezen geen last van al die vragen die jullie als West-Europeanen wel stellen. We hebben geen last om deals te sluiten met Trump, die daar niet mee bezig is. En daarmee zeg ik niet, dan vergeten we vrouwenrechten, dan vergeten we LHBTI-rechten en dan vergeten we sustainability-regels. Maar tegelijkertijd zullen we daar wel een balans in moeten vinden met elkaar. Omdat we ook zien hoe de andere grote spelers in de wereld hiermee omgaan.
Ik stap het nog als laatste punt, dan gaan we naar de volgende stelling. Meneer Paternotte, we moeten dus een balans weten te vinden. Hoe moeten we zo'n balans maken? Want stel, een land als India of een ander land zegt, ik wil graag samenwerken. Wij worden ook onder druk gezet door China, Verenigde Staten. Alleen, ik wil geen woord horen over interne aangelegenheden. Wat zou dan de Europese reactie moeten zijn?
Ja, het lijkt me een beetje ingewikkeld als je in een gesprek dat je voert, als je helemaal niks mag zeggen over elkaar. Volgens mij moeten we wel vasthouden aan onze eigen waarden. Maar we moeten alleen ook niet de illusie hebben dat wij onze eigen waarden continu overal kunnen opleggen. Dan moet je kijken, hoe kan je die op een effectieve manier bevorderen? Of dat nou is met het ondersteunen van NGO's of het ondersteunen van vrije media. En daar heeft het kabinet natuurlijk gigantisch op bezuinigd. Terwijl Donald Trump dat totaal heeft laten vallen. Ik heb talloze mensen gesproken die zeiden, ja, wij hadden nog toegang tot onafhankelijke journalistiek met Radio Free Asia, Radio Free Europe. Waarom nemen jullie dat niet over? Waarom kan Europa niet dan die rol oppakken? Want dat kunnen we natuurlijk wel degelijk. Maar om een gesprek te kunnen voeren, helpt het natuurlijk wel als je een ambassade hebt. Dus ik zou toch aan de heer Van den Burg willen vragen, is het nou echt zo slim om 3 ambassades in Afrika te sluiten om weg te gaan uit Rio de Janeiro, uit Cuba? Moeten we er niet gewoon voor zorgen dat Nederland juist meer plekken in de wereld aanwezig is, dat we van ons laten horen, want 1/3 van ons geld verdienen we in het buitenland?
Persoonlijk vraag, persoonlijk antwoord, moeten we echt naar de volgende stelling. Moeten we juist iets meer investeren in het openen van meer ambassades?
Nou, we zullen daarin veel meer op Europees niveau moeten samenwerken met elkaar. Ja. Want ik zie dat we nu in heel veel landen 27 posten hebben. Terwijl juist een verenigd Europa veel toe moet naar één Europees beleid. En als je bijvoorbeeld kijkt naar
is de VVD voor een verenigd Europa?
Hoor dat hier? Ja.
Het was een storing in mijn hoofd.
Ja. Ja. Jongens, volgens mij zijn we lid van de Europese Unie. Ja. Wil de VVD daarin blijven? En moet je veel meer op Europees niveau doen? Heb ik de afgelopen maanden bij een debat wat we vandaag volgens mij niet gaan voeren, maar inderdaad over Israël Gaza nou juist steeds benadrukt. Nee. Als enige van dit rijtje dat we veel meer op Europees niveau zouden moeten doen.
Even wat kunnen wij dit ons hier over doorgaan. Altijd als wij voorstellen, laat Europa nou meer dingen besluiten, zegt de VVD nee. Maar als ze op dingen bezuinigen, zeggen ja, dat doen we, want dat kan ook in Europa. Dat is hoe het werkt.
Echt onzin, Jan.
We gaan erop.
Ja. Voor Rearm Europe, wij zijn voor investeren met alle andere Europese landen in Oekraïne. Dus dit is echt een te gemakkelijk scoringsmomentje voor jou.
Mooi, we gaan door naar
toch
de volgende
gemakkelijk
stelling.
Voorbeeld.
We gaan naar de volgende stelling.
We gaan naar de volgende stelling, joh. Heel hartelijk dank voor het gepassioneerde debat. De volgende stelling is... Nederland / Europa moet de beuk, natuurlijk met hoofdletters E en U, Europese Unie... erin gooien tegen de Verenigde Staten, Trump en Amerikaanse Big Tech. En dit zeggen we natuurlijk naar aanleiding van de Europese zomer van vernedering... waarin de Europese Unie... Oekraïne onderhandelde en de Verenigde Staten handel. Dat werd door veel Europeanen, zo'n 60, 70, sommige landen zelfs 80%, gezien als vernedering. Hier moeten wij iets tegenover stellen. Ik ga beginnen bij mevrouw Koekoek van Volt. Gaat uw gang, wat vindt u?
Ja, dank. En ik ben ook blij naar aanleiding van de vorige stelling dat D66 en VVD gaan fuseren met Volt. Want ja, Verenigde Staten van Europa. Natuurlijk moet Europa hier de beuk tegen ingooien. Ik ben onderdeel van de Digitale Zakencommissie en ik zie eigenlijk... heel veel partijen daar nooit. En dat verbaast me, want tegenwoordig is digitalisering zit overal. En het belangrijkste wat wij nu als Europa moeten doen... is Europese alternatieven neerzetten. We zien dat we nu gestuurd worden door de techbro's, de techgiganten vanuit de VS. We zien dat China ons op AI-gebied volledig voorbij rent. En wij hebben niks te bieden. Dus wij moeten die Europese Silicon Valley gaan bouwen. En daarmee maken we onszelf minder chantabel. En vooral eigenen we onszelf de digitale ruimte weer toe. Want op dit moment... zijn wij veel te vatbaar, bijvoorbeeld voor desinformatie, inmenging vanuit Rusland, vanuit China, maar ook vanuit de VS. En helder. Omdat we die speelbal nu zijn, zeg ik, bouw dat Europese Silicon Valley en pak die digitale ruimte terug. Want juist Europa kan iets waardevols neerzetten.
We moeten Europese Silicon Valley hebben. De beuk erin, ja of nee? Ook tegen de Verenigde Staten.
Juist de beuk erin.
Ja.
We worden nu gechoqueerd.
Dus ja. Ja, heel helder. Meneer Boswijk, gaat uw gang.
Ja, er is een bekende uitspraak van Theodore Roosevelt. Die zei, speak softly but carry a big stick. En Europa sprak eigenlijk nooit zachtjes. Die had altijd een moreel hoog verheven vingertje. En had geen big stick. En dat is helaas op dit moment nog steeds zo. Dus ik zou willen dat we de beuk erin konden gooien. Dat is voor je eigen ego natuurlijk super fijn. Maar daar betalen de Oekraïners meteen de prijs voor. Het is heel ongemakkelijk. Maar zolang wij nog te afhankelijk zijn op inlichtingen, op satellieten, op munitie, op wapensystemen, op LNG van de Amerikanen, zal je daar op een verstandige manier moeten schaken. En ik denk, en ik ben geen fan van Mark Rutte, maar ik denk eerlijk gezegd dat de secretaris-generaal het op dit moment gênant, maar wel effectief doet. Ondertussen moeten we als de brandweer onze afhankelijkheden afbouwen. Dus daar kan ik echt in, collega Koekoek, kan ik me echt wel vinden. Dus veel meer investeren in onze defensieindustrie. Daarom trekken wij ook tot 2035 die 3,5% uit. Ja, doet GroenLinks PvdA niet. Daarop blijven we afhankelijk van de Amerikanen. Dus zal je daarin moeten gaan investeren. En ondertussen, het enige punt waar wij geen concessie op willen doen, op dit moment al, is het aanpakken van die big tech. Want dat raakt direct onze democratie en onze ondermijning. En ik vind dat we, en dat doet Europa overigens op dit moment ook, daar geen concessies op doen.
Helder. Dus de beuk erin ten aanzien van de big tech, maar niet op de andere domeinen vanwege onze afhankelijkheid van de Verenigde Staten. Meneer Bolhuis, u werd al even benoemd. Er wordt te weinig geïnvesteerd na 2030. Gaat uw gang.
Ja, eerst op deze stelling. Ja, het is uitermate belangrijk dat we in Europa een eigen digitale economie gaan opbouwen. Eigen cloud, eigen dienst. We zijn nu te afhankelijk van Amerikanen. En dat vergt veel. Dat vergt dus dat we een verenigd Europa hebben. Dat we samenwerken. Dat we echt in gaan investeren. Want we moeten de afhankelijkheden afbouwen. Dat betekent dus ook niet alleen grote investeringsagendas, maar ook voorrangregels voor Europese en Nederlandse bedrijven die mee willen bouwen aan die industrie. Dat moeten we doen. Ook een eis dat bijvoorbeeld in Nederland, dat we onze diensten ook Europees of Nederlands in de cloud gaan zetten. Hè? Dat moeten we echt gaan verplichten. Zo kunnen we het voor elkaar krijgen. Als we dat niet doen, kunnen we ook niet de beuk erin gooien. Dan zijn we gewoon te afhankelijk. Dat is overduidelijk. Het misverstand hier over defensie is er eentje die nu iets vaak terugkomt. Wij zeggen namelijk, wij willen naar de 3,5% toe. Dat is een duidelijke afspraak die gemaakt is. En dat gaan we ook doen. Alleen wij zeggen ook, en dit is overigens ook een advies van allerlei topambtenaren, studiegroep Begrotingsruimte, die zegt van, je moet de eerste stappen in de komende periode zetten. Dat doen we ook. Dus tot 2030 nemen wij de volledige rekening om naar de 3,5% te gaan. Maar daarna nog niet. Waarom? En dat is heel verstandig. Op het moment dat je dat wel doet, weet je niet wat de landen om je heen doen. Gaan de landen om ons heen ook die NAVO-norm doen? krijgen we defensie industrie
helder. Dus onze investering in defensie.
En het allerbelangrijkste.
Als onderhandelings. Ik ga toch u afbreken. Het spijt me zeer, de heer Bolhuis. Maar we moeten door naar de andere sprekers. Dus dat betekent na 2030 kan de Partij van de Arbeid investeringen in defensie inzetten. Als onderhandelingsmateriaal met andere landen om ze onder druk te zetten. Mevrouw Teunissen, uw blik op de stelling. Gaat uw gang.
Ja, wel eens met de stelling, maar dan moeten we wel goed kijken naar welke kant het opgaat. En dat we niet eenzelfde soort neocoloniaal economisch groeisysteem opbouwen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de data, dan moeten we heel zorgvuldig omgaan met privacy in Europa. Maar ook heel zorgvuldig kijken naar onze ruimte. Je ziet nu dat er ongebreide datacenters ook in Nederland worden gebouwd. Daar worden zelfs data opgeslagen van Palestijnse burgers door Israël. Ja, dat is natuurlijk van de gekke. Dus we moeten daar heel zorgvuldig regels voor maken. Zorgen dat open source beschikbaar wordt. Dat kan dan weer Europees. Daarnaast onze onafhankelijkheid van de VS. Ja, zo snel mogelijk afbouwen. Niet meer afhankelijk zijn van LNG-import. Dat is gewoon schaliegas uit de VS. Dat is schadelijk. Dus we moeten die energietransitie maken. Vooral veel energie gaan besparen. Dat heb ik hier nog niet gehoord. Maar dat is heel belangrijk om onafhankelijk te worden. En daarnaast moeten we ook zorgen dat onze wapenimport van de VS stopt. Ook die uit Israël trouwens, maar ook die uit de VS, dat die stopt. En dat is ook waarom de Partij voor de Dieren de noodzaak ziet om te investeren in defensie, waarbij we niet meegaan in die blinde NAVO-normen, elke keer kritisch kijken naar wat echt nodig is voor onze onafhankelijkheid.
Helder, helder. Ja, het heeft zelfs een splitsing in de partij opgeleverd. De Partij voor de Dieren heeft ons eigenlijk een nieuwe VVD aangedaan. De heer Paternotte.
Aangedaan. Aangedaan.
Cadeau gedaan.
Zijn de neutrale voorzitter.
Natuurlijk, de VVD kan dat hebben. Vrolijke liberalen moeten dat kunnen hebben. Meneer Paternotte, toch nog heel even. Leggen wij niet de rode loper uit op het moment dat wij zo dat gedrag van Trump accommoderen? Moet niet juist de EU als een van de grootste sterkhouders in de wereld, een van de pilaren, juist de beuk erin gooien om de Amerika een beetje op het juiste spoor te houden? Aan u het woord.
Ja, de beuk erin gooien klinkt echt geweldig. En het klinkt zoveel beter dan wat we Mark Rutte elke keer bij Daddy Trump zien doen. En waar wij dan weer gewoon met de knijp op ons neus naar moeten zitten kijken. Het moet alleen maar realistisch zijn. Ik hoorde hiervan, we moeten die afhankelijkheid zo snel mogelijk afbouwen. Nou, het lijkt mij prachtig, maar het zou al heel mooi zijn als we de afhankelijkheden wat meer in evenwicht hebben. Want op zich heeft Amerika ons ook nog wel voor een paar dingen nodig. Bijvoorbeeld voor halfgeleidermachines, de machines van ASML. Die komen alleen uit Nederland en ja, die moeten naar Amerika. Ook chemicaliën en farmacie zijn ze nog steeds ook deels afhankelijk van Europa. Maar andersom, alles wat Dirk Boswijk noemt, dat is wel even een heel, veel stuk groter. Dus laten we zorgen dat in ieder geval de balans terugkomt. En daarvoor moet je juist investeren in defensie. Dat feit dat wij van Trump die handelsvoorwaarden moesten accepteren, heeft vooral te maken met LNG. En het heeft te maken met het feit dat we niet in ons eentje Oekraïne kunnen helpen. Dat we niet in ons eentje Oekraïne de wapens en de inlichtingen kunnen geven, waardoor ze dat land kunnen verdedigen.
Dus voor de beuk erin, afhankelijkheden in evenwicht brengen.
Ja, en wat ik echt niet snap, is hoe je dat dan zou moeten doen door dat te financieren tot 2030. En dan weer te gaan kijken of we het wel eens zijn met andere Europese landen of we dat door moeten zetten. Ja, op die manier kun je toch geen schip kopen dat je daarna nog steeds moet financieren. Of mensen in dienst nemen bij Defensie die daarna ook een salaris moeten krijgen. Ik vind het echt onbegrijpelijk van iemand als Frans Timmermans, die de internationale politiek zou moeten kennen, dat hij het hierop zo laat afweten.
Helder. We gaan eerst naar meneer Van den Burg, dan naar meneer Boswijk. Gaat uw gang.
Ja, ik heb deze campagne denk ik 6 keer debat gehad met Jan Paternotte. En elke keer maakt hij dezelfde grap over Daddy Trump. En elke keer wordt er in de zaal gelachen. Maar Daddy Trump. Het is natuurlijk schandalig dat het op die manier gaat in Amerika. Maar als Mark Rutte daarmee extra Patriot-systemen voor de Oekraïners regelt, als hij daarmee extra wapens regelt waarmee Europa zich kan verdedigen, dan mag hij van mij de term Daddy Trump nog 20 keer gebruiken. En waarom vinden we het allemaal zo gênant? Omdat we zelf de afgelopen jaren hebben laten afweten als Europa. We zijn volstrekt afhankelijk geworden van onze brandstof van dictators. We zijn volstrekt afhankelijk geworden van onze spullen van de Chinezen. We zijn volstrekt afhankelijk van de Amerikanen. En de beuken ingooien, het klinkt fantastisch. Maar op ruimte, lucht, land, water en cyber zijn we volstrekt afhankelijk van de Amerikanen op dit moment. Dus we zullen eerst in onze eigen defensieindustrie moeten investeren. In onze eigen militairen moeten investeren. En daarin ga ik helemaal mee met de kritiek van D66 en CDA op GroenLinks, PvdA. En bovendien speelt er nog wat anders. Wat je ziet is dat GroenLinks-PvdA die 11 miljard nog niet gedekt heeft, kunnen zij ook heel makkelijk op het CDA of op D66, op de VVD. Dat is standaard, maar vergeet die even. Heel erg makkelijk continu beuken op de bezuinigingen die D66 en CDA voorstellen om wel een sluitende begroting tot 2035 neer te leggen. En zeg dan op zijn minst, als wij het niet durven in te vullen omdat we bang zijn voor de kiezer, dan straffen we jullie niet door jullie aan te spreken op D66 en CDA, omdat jullie het wel doen. Dan kijken we alleen naar de bezuinigingen die jullie de komende 4 jaar doen.
Helder, lange termijn perspectief nodig.
En maar goed, ze dekken het echt niet. En wat we echt nodig hebben, is de lijn van CDA, van D66 en van VVD om het gewoon meerjarig te doen.
Meerjarige dekking is nodig. Dan gaan we eerst naar de heer Boswijk toe, dan meneer Boshuis. Gaat uw gang.
Nou, laat ik beginnen met een compliment aan de Partij van de Dieren. Want ik weet, het is van oudsher een pacifistische partij. En investeren op defensie ligt gevoelig. De Partij van de Dieren heeft dat gedaan. Heeft tot op de dag vandaan alle steun aan Oekraïne ook gesteund. En het heeft hun achterban gespleten en toch hebben ze koers gehouden. Ik vind dat echt een type leiderschap wat we op dit moment nodig hebben. Dus alle complimenten aan de Partij van de Dieren op dit punt. Maar dat leiderschap is exact wat ik mis bij GroenLinks PvdA. En dat vind ik onbegrijpelijk dat iemand als Timmermans met zoveel ervaring in de internationale wereld zegt van joh, we doen het tot 2030 en daarna zien we wel. Elk defensiebedrijf wat ik de afgelopen jaren heb bezocht zegt, het gaat niet zozeer om geld, het gaat over een langjarige zekerheid. Pas dan ga ik die fabriekshal, die productielijn produceren. Als je dat niet doet, dan blijven we afhankelijk van de Amerikanen. En dat vind ik zo bijzonder dat GroenLinks PvdA, als het over klimaatbeleid gaat, zegt, we moeten het langjarig wettelijk vastleggen. Dan vinden ze ons aan hun zijde. Maar als het over defensie gaat, doen ze het niet, omdat ze inderdaad te bang zijn om een pijnlijke boodschap aan de Nederlandse bevolking te geven. Want het liefst geef ik ook al mijn geld aan onderwijs en zorg uit. Maar de geopolitieke situatie vraagt schap. En wij doen dat met nog een aantal andere partijen. Maar GroenLinks PvdA helaas niet.
GroenLinks, Partij van Arbeid, schiet wat tekort. Korte reactie alstublieft, dan gaan we naar mevrouw Koekhoff.
Ik vind het heel onverstandig. Wij zeggen gewoon, de heer Timmermans ook, wij gaan naar 3,5%. Maar we gaan dat inderdaad niet allemaal nu lopen invullen. Waarom? Het wordt, wat wij dan gaan doen, is bezuinigen op de zorg, bezuinigen op de sociale zekerheid. Terwijl als het straks 2030 is, de economie er heel anders uitziet. Ook de wereld er heel anders uitziet. Ze willen niet nu al de sociale zekerheid, de zorg, het onderwijs kapot bezuinigen. Wat er aan de andere partijen wel doen, omdat we hier een te grote stap vooruit zetten.
Zet dat de kiezer niet op het verkeerde been?
Als het gaat over de
aanvullende vraag, zet dat niet de kiezer op het verkeerde been?
Nee, absoluut niet. Het is juist dat we aangeven wat we wel willen doen. Wij gaan daar komen. Alleen wij zeggen ook in advies, juist op basis van adviezen, doe het allemaal niet meteen, want je gaat schade veroorzaken, je gaat veel bezuinigen.
Helder, we gaan naar mevrouw Koekoek toe. Gaat uw gang.
Dit is een onuitlegbaar verhaal aan de soldaat in de Oekraïnse loopgraaf. Echt, die heeft nu hulp nodig, die heeft nu langdurige steun nodig. En de veiligheid van Europa wordt hiermee op het spel gezet. Ik vind het echt onacceptabel dat GroenLinks PvdA zo dit verhaal probeert te verkopen. En ik vind het ook daarmee gevaarlijk als wordt gezegd, ja, Daddy Trump, daar moeten we maar een beetje realistisch mee omgaan. Wat legt Daddy Trump op tafel? Een deal richting Oekraïne, waarbij de territoriale integriteit wordt geschonden, waarbij ze de Krim mogen opgeven, waarbij ze een bufferstaat voor Rusland blijven voor de rest van hun leven. En Daddy Trump legt ook op tafel een deal in Gaza en Israël, die ons verhindert om ons uit te spreken over de genocide in Gaza, waar we echt tegen moeten handelen. Dus de hele tijd naar de VS blijven kijken en de hele tijd zeggen, ach, op dat Europese vlak, daar hoeven we niet zo hard samen te werken. Dat is funest voor onze onafhankelijkheid. En dat is waarom wij al sinds 2018 zeggen, bouw dat Europese leger, bouw die onafhankelijkheid af. En ik vind het ongelooflijk goed om te horen dat mijn collega's van oude partijen daar nu een beetje bij gaan trekken. Maar het werd wel tijd.
Mag ik iets aardigs zeggen?
U mag zeker iets aardigs zeggen, maar eerst gaan we naar mevrouw Teunissen toe. En dan wil ik op één ding vooral nog antwoord hebben. Er wordt gedaan alsof Daddy Trump gezorgd heeft voor Trumps beleid nu naar Oekraïne toe.
Kunnen we hem alsjeblieft gewoon Donald noemen? Dat hele beeld begint in mijn hoofd te komen.
Ik kan me voorstellen dat we dat beeld willen voorkomen. Maar toch nog heel even, de vraag die ik wil stellen is wel een belangrijke in mijn optiek. Is die strategie wel echt zo effectief? Of speelden andere factoren een belangrijke rol in het beslissen maken van Trump? En zijn andere strategie niet effectiever om Trump tot meer steun van Oekraïne te dwingen? En ik geef u het woord, mevrouw Teunissen.
Ja, ik wil eerst even inderdaad zeggen, iemand die Groenland wil inpikken en ook nog eens een Riviera in Gaza wil, dat is sowieso geen daddy in mijn ogen. Dat is eerder een tiran waar we zo snel mogelijk van af moeten. En ja, om Trump te bewegen, ja, ik zie nog steeds veel sancties vormen, maar dat blijft heel moeilijk als we afhankelijk blijven van de VS, wat net natuurlijk meerdere malen werd genoemd. Een van de echte pijnpunten vind ik die gasafhankelijkheid. We hebben gehoord van de VVD, ik wil toch even terug naar het andere debat, hadden we het over kernenergie. Dat is op geen enkele manier een oplossing om die afhankelijkheid af te bouwen. Wat wel zou werken is dat we dus die miljarden die nu gereserveerd zijn voor kernenergie, dat we die gaan stoppen in echt die forse energiebesparing. Maar ook het opwekken van energie. Hier in Den Haag ligt een geothermiebron van enorme proporties. Er wordt geen gebruik van gemaakt.
Bij het Leienburg
alleen maar omdat andere partijen op nepoplossingen aan het focussen zijn, zoals kernenergie. Dat zou effectief zijn om onze afhankelijkheid van de VS af te bouwen. Dan kunnen we ook daadwerkelijk met de druk, met sancties, kunnen we druk uitoefenen.
Helder. Is Rutte's strategie effectief? De heer Paternotte en dan de heer Bolhuis?
Nou, ik denk dat het in ieder geval goed is dat Mark Rutte doet wat hij doet. Alleen dat het natuurlijk geen plan is voor de middellange of lange termijn. Kijk, we zitten hier met de 6 partijen die hebben gestemd voor Europese herbewapening en voor alle steun aan Oekraïne. En dat is heel belangrijk, want de SP doet dat niet. Die vinden dat een wapenwetloop. En JA21 zegt, Oekraïne, dat ligt in de Russische invloedssfeer. Er zijn ook partijen die roepen dat ze nu in een regering willen. Jammer dat ze hier niet zijn. Wat ik hoop dat we gaan doen is ook echt zorgen dat we investeren in de Europese defensie. Want dat gebeurt op dit moment echt gewoon nog niet. Dirk Boswijk noemde net al dat wij Amerikanen nu nodig hebben om troepen door de lucht te verplaatsen. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Want we hebben de grootste vliegtuigbouwer van Europa hier, van de wereld, hebben we hier in Europa zitten. Dat is Airbus, onder andere ook in Nederland. Waarom hebben die nog niet de opdracht gekregen om de transportvliegtuigen te bouwen, waardoor we in Europa dat zelf kunnen? Waarom zijn we die inlichtingendiensten niet zo aan het laten samenwerken dat we niet die inlichtingen van de Amerikanen nodig hebben? Het gebeurt niet. Er moet een Europese mindset komen. En het zou mooi zijn als we dat daar elkaar op kunnen vinden.
Dus van ambitie naar plan. Meneer Bolhuis, gaat uw gang.
Ja, het is superbelangrijk inderdaad dat we met elkaar investeren in digitalisering. Om onafhankelijker te worden. In duurzaamheid. Dat moeten we echt met elkaar doen. En ik merk toch wel hier een discussie over de beuk erin gooien. Ik denk dat het heel onverstandig is om dat zomaar te doen. Ik denk dat we nu allemaal om ons heen zitten te kijken. Je leest allemaal het nieuws over Nexperia. De minister van Economische Zaken denkt, gooi even de beuk erin tegen een bedrijf waar ook Russische aandelen in zitten. Ja, wat je dan dus terug kan krijgen als je daar niet goed over nadenkt, is dat volgens de halve Europese auto-industrie op zijn gat valt. Chinese aandelen. Hè? Dus dat betekent echt dat de beuk erin gooien klinkt goed. Maar het moet echt met ietsje meer erover nagedacht en bekijken wat de consequenties zijn. Dat betekent niet dat we stap voor stap onafhankelijk moeten worden. Maar ik vind wat er nu gebeurt door het minister van Economische Zaken richting Nexperia is totaal onverantwoord. En ook een nationale keuze die echt niet goed afgestemd is met zijn Europese broederlanden. Die daar echt wel de prijs van betalen. Ik zou zeggen, meer Europa alsjeblieft.
Ik ga de heer.
Nou, dat was waar ik net mee begonnen. Toen werd er hard gelachen. Je moet dit soort zaken dus veel meer op Europees niveau doen.
Dus ook minister van Economische Zaken moet dan Europees wel doen.
Als ik zeg je moet meer op Europees niveau doen, dan doe je het met de 27 landen, dus ook met Nederland. En verder ben ik het helemaal eens met Jan Paternotte. We zullen ook gewoon veel meer moeten kijken of we ook Europees kunnen aanbesteden. En hij noemt dat het voorbeeld van de vliegtuigen. Maar dan moeten we daarin ook wel realistisch zijn met elkaar. Want we geven altijd de Fransen de schuld zo van, Fransen kennen maar één belang en dat is Frans belang. Tegelijkertijd, toen wij eerder dit jaar de keuze gingen maken over onderzeeërs, speelde ook meteen in Nederland de vraag, maar kunnen we het dan wel zoveel mogelijk doen met Nederlandse bedrijven? En als alle 27 landen zo denken, van nee, als het om onderzeeërs gaat, moeten het Nederlandse onderzeeërs zijn, dan mogen de Fransen ook zeggen, dan moeten we de Mirage nemen. Nee, dan moeten we ook allemaal kijken, wat is het beste voor Europa en daar een stappen durven zetten. En ik zeg er maar even bij, want daarin verschil ik weer in ieder geval van een groot deel van dit gezelschap ter rechterzijde, wat mij betreft altijd binnen de kaders van de NAV.
Heel korte reactie van mevrouw Teunissen. Daarna krijgt iedereen nog 10 seconden het slotwoord voor een slotboodschap aan ons geweldige publiek.
Ja, ik zou nog even een aanvullend punt willen maken over dat we zelf ook het goede voorbeeld moeten geven. Het is natuurlijk krankzinnig dat we afhankelijk zijn van Trump voor een of ander zogenaamd vredesplan voor Palestina. Terwijl we kunnen, zelf hadden we al lang veel meer kunnen doen. Het erkennen van de Palestijnse staat. Zelfbeschikking voor de Palestijnen. Zelf sancties doen, ook vanuit Europa. Hebben we allemaal niet gedaan. Ja, en dan maar naar Trump kijken om tot een oplossing te komen. En nu ligt er wat, totaal onrechtvaardig. Wordt niks gezegd over zelfbeschikking van de Palestijnen. Niks gezegd over de westelijke Jordaan-oever. Dit gebeurt als Europa blijft afwachten en zijn pootjes laat hangen naar de VS.
Helder, we laten de kaas van ons brood eten. Meneer Boswijk, mag ik u de laatste 10 seconden aanbieden?
Ja, fantastisch. Ik gebruik voor zelfpromotie. Ik moet zo naar de trein halen, dus ik ga zo meteen heel. Maar ik wil vooral jullie bedanken dat jullie organiseert op zo'n belangrijk thema. En ontzettend dank dat jullie met alles en aan mijn collega's dat het zo snel kon. Dus dank jullie wel daarvoor.
Heel hartelijk dank voor uw komst, heer Boswijk. Meneer Bolhuis, laatste 10 seconden van uw kant.
Ik sluit me hier aan. Kijk, het belangrijkste is, we zitten echt in een nieuwe tijd. Amerika wordt agressiever. China wordt ook wat doortastender. En Europa moet echt een stap zetten. Europa moet gaan samenwerken en echt een wereldspeler gaan zijn. inderdaad meer investeren, meer gezamenlijk doen. Ik denk dat we dat vooral moeten meenemen als led van dit debat. Dat jullie hier allemaal zijn geweest. Dankjewel ervoor en dank voor de uitnodiging.
Ja, dankjewel. Meneer Bolhuis. Meneer Paternotte.
Ja, dit was absoluut het beste debat van de campagne. Dus heel fijn dat jullie dit hebben georganiseerd. Ja. Ik geloof ook het laatste debat dat ik met Erik van den Burg inderdaad heb. Ik zou zeggen, kies woensdag voor moreel leiderschap. Kies er woensdag voor dat Nederland een heel sterk Europa gaat bouwen. Maak Rob Jette premier van Nederland, want het kan wel.
Dank u wel. Mevrouw Koeboek-Volt, gaat uw gang. Laatste 10 seconden.
Het mooie aan dit debat is dat ik het woord Europa eindelijk een keer gehoord heb. En ik heb het in geen enkel televisiedebat verwoord. Helaas ook niet waar Rob bij was. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat wij woensdag gaan stemmen voor het Verenigd Europa. Voor de toekomst van Europa. En ik hoor dat bij al deze partijen ook. Dus ik zou zeggen, stem dan op een pan-Europese partij die Europese toekomst in zijn DNA heeft zitten. Maar vooral ga stemmen woensdag, want het is een geweldig feest om de democratie.
Democratisch feest. Het woord is aan mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren. Gaat uw gang.
We leven in een kanteltijd en het kan twee kanten op kantelen. Of de race naar de bodem, of een leefbare toekomst. Voor een leefbare toekomst, kies Partij voor de Dieren. Ga vooral stemmen en dank jullie wel.
Meneer Van den Burg. Meneer Van den Burg van de VVD, gaat uw gang.
Overal in de wereld zijn mensen bereid om te vechten voor democratie. En sommigen geven daar letterlijk hun leven voor. Hou dat in gedachten als je woensdag gaat stemmen.
Ja. Hartelijk dank. Mooie oproep. Dames en heren, dat brengt ons bij het eind van het debat. Ik wil natuurlijk mijn goede vriend en collega bedanken voor 3 jaar podcast maken. De heer Lakshmi Persaat. Ja, dat is een applaus waard. Natuurlijk, de heer Boswijk die reeds vertrokken is. De heer Bolhuis, de heer Paternotte, mevrouw Koekoek, mevrouw Teunissen en de heer Van den Burg. Het is een hartelijk applaus waard, denk ik. En dan treed ik voor maximaal 10 seconden nog even uit mijn dagvoorzittersrol. En dat is wel even om toch nog één opmerking te maken over de bezuinigingen die zijn aangekondigd op onderwijs. Ik zou toch heel graag willen dat een nieuw kabinet op een andere manier naar het onderwijs gaat kijken. Namelijk diepgaande kennis schept ons handelingsperspectief daar waar andere landen in het duister tasten. Regiokennis in de wereld is nodig. En kwalitatief goede interactie schept invloed in die kantelende wereldorde. Onze positie in de fragmenterende wereldorde hangt er vanaf. Beste Kamerleden, doe ermee wat u wilt. Heel, heel hartelijk dank. En we zijn blij dat u afscheid heeft kunnen nemen van uw ongeïnformeerde zelf.